lokaal en informatief. Dit is het Dubbelportret met Ruud van den Burg en Siska Frerichsen.
Hallo luisteraars. Welkom in onze maandelijkse Dubbelportret-uitzending. Onze gast van vandaag, dat is Gerdien Smeenk. En de presentatie is in handen van Ruud van den Burg en van mij.
Ja, Siska Frerichsen.
De techniek wordt verzorgd door Geert Wolf. Goedemorgen, Geert. Nou, Gerdien Smeenk hebben we in ons midden, Ruud.
Ja, ja.
En wat wij weten is dat ze werkzaam is in het Goors Historisch Museum te Goor. Maar eerst, wie is Gerdien Smeenk? Vertel even iets van jezelf.
Nou, ik ben geboren in Olst, dus in Salland is dat, aan de onderkant van de dijk van die langs de IJssel loopt. En daar heb ik tot mijn 20ste ongeveer gewoond, daarna een jaartje Zutphen en toen ben ik hier in Goor terechtgekomen.
Kijk.
Omdat mijn man in Hengelo werkte en ik in Zutphen. En toen hebben we halverwege iets gezocht met openbaar vervoerverbinding. Nou ja, dat werd Goor.
Ja.
En daar hebben we al die tijd met heel veel plezier gewoond.
En dan woon je toch nog?
Ik woon er nog. Ja, op dezelfde plek ook nog steeds.
En hoe lang woon je nu hier al dan?
Vanaf 77.
Vanaf 77.
Rekenen. 25,
56. Ja, 46, 47 jaar.
Hoofdrekenen.
Ja, dat is ook niet mijn sterkste kant.
En wat zijn jouw werkzaamheden dan?
Ik heb een tijd lang in het onderwijs gewerkt. Ik was van beroep lerares naaldvakken. Wel helemaal uitgestorven beroep.
Leuk.
Ja, maar helemaal uitgestorven. Later werd dat textiele werkvormen. En nog later werd het algemene technieken. En ik heb er nog eens een bevoegdheid bijgehaald. Verkooppraktijk, want dat naaldvakken en textiel, dat werd allemaal minder. En de laatste jaren heb ik dus inderdaad verkooppraktijk lessen gegeven. En dat was in Brummen.
Ja.
Dus ik heb ook nog wel... De trein was inderdaad wel belangrijk voor mij. Dat ik wel makkelijk daar in en weer kon. Ja, maar, daar kun je komen met de trein.
Maar toen je hier woonde, was Goors Historisch Museum er al dus?
Dat was er al wel. Alleen was ik nog niet actief. Ik ben van... ik denk ongeveer 2003 of 2004 of zo. Ik weet het niet eens precies. Ben ik via een vriendin ben ik daar terechtgekomen. Zij was bij de weefkring en was voor het weven bij het museum gekomen. En op een gegeven moment, leuk, wat doe je dan? Ja, dit en dat. En we zijn bezig met allerlei dingen op te schrijven, fotograferen. En dat moet allemaal geregistreerd worden. Nou, zo ben ik daar eigenlijk ook ingekomen. Kwam ik op de maandagmiddag, ging ik daar ook altijd heen. En dat is van Lievelee is dat gegroeid tot, meerdere dagen in de week soms.
Ja. Ja. En met hoeveel personen werk je daar samen dan?
We zijn met 25, 30 vrijwilligers.
Zo.
Maar ze doen allemaal, sommigen doen meerdere dagdelen wat. En sommigen ook maar één keer in de zoveel tijd iets. Dat is heel verschillend.
Ja.
En er zijn natuurlijk allerlei verschillende werkzaamheden. Oh. En niet iedereen doet alles. We hebben allemaal onze eigen specialiteiten.
Mm. Oké.
Okay. Geweldig.
Ja.
Ja. Ik schrik er even van. Zoveel mensen.
Dat had ik niet verwacht.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja. Jongen, jongen.
Wij gaan eerst luisteren naar muziek.
Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home.
Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through.
Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel.
for some way of living, for some way to feel.
And some say love is holding on, and some say letting go, and some say love is everything, some say they don't know.
Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Some say love is holding on, and some say letting go.
And some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
If I should live forever, my memories of love will be of you.
Jeetje, Gerdien. Dat is mooi beginnen, zeg.
Ja, mooi,
ook voor
he?
Mij hartelijk welkom natuurlijk.
Dank je.
Ik vind het echt heel fijn dat je onze gast bent in dit programma Dubbel Portret. John Denver en Placido Domingo.
Ja, ja.
Prachtig mooi om te beginnen. Nou, we handen zo even dan over hoe en wanneer het museum, het Goors Historisch Museum, is ontstaan. 2002, denk ik dan zo'n beetje?
Nou, nee, even denken. Je had de Stichting Historisch Goor en de Goors Oudheidkamer. En mm-hmm. die waren twee aparte clubs en die zijn samengegaan, ik meen, in 2002... En
Die zijn samen, zo ja.
Ja, en in 2007 is het geloof ik officieel museum geworden. Moet ik even heel diep nadenken hoor. En ze hebben op verschillende locaties gezeten. Ze zijn begonnen in de pastorie in de Wemen.
Mm-hmm.
En in de Malbergschool hebben ze gezeten. Bij Hoek hebben ze gezeten. En in 1989 in het station.
Ja,
toen is het als spoorstation is het, ik weet het wel, als opstapplaats gebleven, ja, zoals het nu ook nog is. Maar als station is het opgeheven en toen is het verbouwd. En toen is het samen met de VVV zijn ze dus in het station gekomen.
Ja, die zaten daarvoor in de VVV.
Ja, en vanaf 2015, januari 2015, hebben we dat stukje erbij gekregen. Er was eerst nog sprake van dat we eruit moesten. Ze wilden eigenlijk, de gemeente wilde van alle onroerende goederen af. De gemeente huurde het van NS. Want het gebouw is nog steeds van NS. En, maar er was blijkbaar geen belangstelling genoeg voor. Op een gegeven moment mochten wij het stukje erbij. Dus nu hebben we het hele gebouw tot onze beschikking.
Ja, ik hoop toch dat iedereen weet waar we het over hebben. Welke plek. Wij weten het wel, omdat we het van vroeger uit weten. Maar het Goors Historisch Museum is gevestigd in het spoorweg.
In het oude NS-station aan de stationslaan.
Ja, waar je vroeger kaartjes kon kopen. Ja, zo moet je het zien.
Ja,
want
ik heb daar verschillende kaartjes gekocht toen ik
toch. Ja,
dat is al raar dat de breintrein moest.
Dat je dan geen kaartjes daar meer kon kopen. En dat je gewoon met zo'n dingen, hè, zo'n pasje erin en dan kon je.
Ja,
zeg
maar daarvoor had je nog dat je een kaartje moest kopen bij de conducteur. Die had zo'n machientje voor zijn buik.
Voor zijn buik.
Al draaien een kaartje uit.
Ja, echt hè. Ik bedoel, dat is allemaal weg.
Ja.
Dat is toch niet te geloven?
Ja.
En ik ben erg blij dat het prachtige museum er staat. Want het is zo mooi. We zijn er binnen geweest, Sis. Want we wilden natuurlijk zelf zien hoe het is. Nou, beneden en dan de twee verdiepingen museum.
Ja.
Toch?
Ja.
En dan zeiden we, wij mochten een van de weinigen die dat mocht zien. We wilden het heel graag. Dat helemaal daarbovenin, hè.
Oh, ja, het depot op zolder.
Nou, je weet echt niet wat je ziet, hoor.
Het zit ook echt mutje vol.
Zo zorgvuldig op nummer, op volgorde. Ja. Nou, ik wist niet wat ik zag. Maar goed, in ieder geval. Hoe komen jullie eigenlijk aan die oudheid goederen?
Gerdien, kan dat zomaar ingebracht worden? Stel dat mensen zeggen, jeetje, mijn moeder, mijn oma, die gaat naar een of ander tehuis heen. Maar wat moeten we met die dingen?
Zo krijgen we heel vaak wel de spullen, ja. Er is natuurlijk heel veel ingebracht door wat vroeger de oudheidkamer Goor was. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de basis van wat er allemaal is. En ja, in de loop der jaren hebben Goorenaren, oud-Goorenaren spullen gebracht. Ja, van inderdaad vaders, moeders, opa's, oma's. Ja. Dingen die tevoorschijn kwamen uit kasten, van zolders, uit kelders, uit schuren. Je kan het niet bedenken. Of...
Want de jongelui die wilden dat helemaal niet meer in de kamer hebben staan, joh. Nee, maar het is zo belangrijk dat ze weten wat het is.
Helaas hoor je maar al te graag, ja, mijn kinderen zegt zelfs een container neer, er wordt alles in gehoord.
Dat zou toch erg zijn,
en
hè?
Dat zou toch wel heel jammer zijn.
Vind ik ook, want we hebben echt zoveel dingen gezien.
Ja.
Nou, dat wil je niet zien, dat wil je niet weten. En echt die uitleg van jou erbij, dat is echt... ik was helemaal verbouwereerd, helemaal verbijsterd.
Dat is ook het leukste eigenlijk, hè? Dat je een beetje de verhalen eromheen... En dat hopen we ook, dat als mensen spullen komen brengen... dat ze ook weten waar het vandaan komt, hoe oud het is. Ja. Wij kunnen dan wel, naar aanleiding van wat we zien, een beetje schatten noemen wat. Maar de verhalen erachter zijn natuurlijk het allerleukste. En dit proberen we dan ook zo goed mogelijk op te schrijven. En dan wordt op een gegeven moment allemaal in de computer ook ingebracht. Samen met foto's en alle gegevens... Van materiaal, formaat, noem maar op. En dat gebeurt ook met krantenknipsels en foto's en met andere formulieren. Dat wordt allemaal geregistreerd.
Als men dat inbrengt, dan zouden ze eigenlijk afstand van kunnen doen. Maar ze zouden ook kunnen zeggen van... Nou, dit is zo mooi voor een jaar bijvoorbeeld. Willen wij het wel kwijt? Wat is dat? Ik noem maar een
dwarsstraat. Dat doen we wel als er een tentoonstelling is. Bijvoorbeeld. Dan doen we eens een stukje in de krant met een oproep van... Goh, we willen dat en dat organiseren. Wie heeft iets voor ons te leen voor een periode?
Ja.
En dat lukt bijna altijd. Helaas is het dit jaar niet zo goed gelukt. We wilden graag een tentoonstelling over verenigingen. Bestaande verenigingen en verenigingen van vroeger. Ja. We hebben een oproep geplaatst. Goors Nieuws, Hofweekblad, Facebook... En ja, helaas, maar twee reacties. Oh, ja, dat was wel erg
hele
weinig.
Oude voetbalschoenen, het ontstaan van een voetbalvereniging, ik veel.
Maar en foto's. Ja. En het kan van alles zijn. Maar we hebben het niet helemaal aan de kant geschoven. We gaan het vooruit schuiven naar een ander jaar. En proberen het dan gewoon nog een keer. En dan denk ik dat we de verenigingen wat persoonlijker moeten benaderen.
Ja, de voorzitters.
En ik snap het ook wel, want verenigingen hebben het op het moment ook best moeilijk. Ja. Het is moeilijk om bestuursleden te krijgen. Mensen hebben het allemaal hartstikke druk. Dus dat ze daar misschien niet om zitten te springen... en bang zijn dat er een hoop werk aan zit... kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus we gaan het echt nog wel een keer doen... maar we gaan het gewoon anders aanpakken.
Jullie zeggen van oké, we maken een afspraak... en wat jullie hebben,
we gaan het op een andere manier aanpakken.
Zet het eens neer en laat het ons eens zien enzovoort. Wat kunnen we ermee?
Of mensen vragen van hebben jullie iets? Hebben jullie een belangstelling voor? Of...
Weet je, ook voor de jongelui van zo'n vereniging... is het ook interessant om te zien waar zo'n vereniging vandaan komt,
ja,
toch?
Dat lijkt ons ook. En je bent natuurlijk een historisch museum... dus je hebt voor heel veel oudere mensen heb je herkenning... maar je wilt ook graag jongere mensen erin betrekken.
Denk
en straks zijn al die mensen die nu nog een herkenning hebben... die zijn er straks niet meer... En dan heb je wel...
Een kaartje sturen met de kerstdagen. Spul. Dat kan helemaal niet meer. De jongeren die denken kaartje sturen. Hoe komt het dan over op de plek van bestemming? Ik bedoel, hoe doe je dat dan? Enzovoorts. Hoe weet zo'n postbode waar die waar moet zijn? Tegenwoordig is allemaal appen via telefoontjes, toch?
Ja, gelukkig weten ze het nu nog wel, denk ik. Maar je weet het niet. Het
zou
alles veranderd.
Zijn.
En het zou heel jammer zijn als je dan... op een gegeven moment een opslagruimte wordt voor oude rommel. En dat niemand meer weet, dat ze dan zeggen dat is oude rommel. En niemand meer weet hoe en wat.
Ja.
Waar het eigenlijk voor bedoeld is. En zo is het begonnen. Ja. Ook bij zo'n vereniging, dat kan ik me helemaal voorstellen.
Ja.
Ik bedoel, bepaalde voetbalschoenen, weet ik veel. Waar je vroeger, ik denk dat de jongen nu denken van, wat zeg je me nou? T-shirts, dingen,
en een beetje prominente figuren van zo'n vereniging. Oprichters, mensen die een bepaalde stempel gedrukt hebben. Of wat, maar dat kan gewoon heel leuk zijn.
Dan blijft toch altijd bestaan dan?
Ja. We hebben natuurlijk wel nog wat spullen van verenigingen die niet meer bestaan. Zoals de schietvereniging Wilhelmina. Die bestaat al heel lang niet meer. Zangvereniging Tavenu, dat is nog niet zo heel lang geleden dat die opgedoekt is. Zo zijn er meer verenigingen.
Maar die zouden ook prachtige spullen moeten hebben nog.
Die spullen hebben we wel in depot.
Oh.
Maar we willen graag ook verenigingen van nu de kans geven. Ja. En dat hebben we dus eigenlijk niet. En we wilden daar een soort mix van maken.
Ah. Dus stel dat je zegt van oké, die vereniging die jullie nog hebben, van vroeger, wat zei je nou net, van de schietvereniging.
Schietvereniging Wilhelmina bijvoorbeeld.
Ja, maar het is te weinig om daar echt een gebeuren van te maken.
Ja, maar het is ook leuk om gewoon de bestaande verenigingen, om mensen te laten zien van wat voor soort verenigingen er allemaal zijn. Want er is zo ongelooflijk veel verschil in.
Ja,
ja,
precies. In sociale sport, denksport. Ja. Nou, historisch, muziek en zang, er is, nou, je kan het niet bedenken, of er is wel een vereniging van.
En dan wordt dan opgeschreven waarschijnlijk ook van welke vereniging dit is en hoe dat is. En ja, dan kunnen ze via jou of van anderen weer zo'n rondleiding krijgen.
Ja,
dus ook de jongeren, maar ook de ouders daarvan, die kunnen dan ook weer zien.
Ja, je hebt gewoon openingstijden en voor groepen zeggen we altijd van maak een afspraak.
Ja, precies.
Want dat is gewoon veel handiger.
Ja,
dan kun je ook
voor jullie
onze mensen mobiliseren voor de rondleiding.
Ja. Een klas, een school, die kan dingetjes. Ook. Ik bedoel, het is toch prachtig om dat allemaal te zien.
Ja,
oude schoolbankjes, weet ik het, ik weet maar wat. Weet je wat we nu krijgen? Ook hele leuke muziek. Luister maar. Volgens mij, ik vond het trouwens wel leuk hoor, dit liedje, maar je had iets anders.
Ja, het is een heel leuk liedje, maar de uitvoering uit Ja, Zuster Nee, zelf, die ik vroeger op LP had, is vele malen mooier, vind ik.
De originele.
De originele, ja.
De originele. Ja. Nou, ik denk het had voor mij wel doorgemogen, maar ja. Eigenlijk, we gaan gewoon verder.
Ja. Oké, Geert. We zagen, Rita en ik, de originele weefgetouwen.
Ja.
Bij jou.
Ja, boven.
Maar hoeveel van die dingen heb je?
Ik zei al heel ruim vijf weefgetouwen.
Ja, nou, daar hebben we ook echt geen plek voor, want het zijn best hele grote dingen. Dat heb je al gezien. Nee, we hebben 3 van de hele oude weefgetouwen staan, 17e, 18e eeuw. Echt heel oud. En daar is er eentje van omgebouwd. Zodat daar een snelspoel in kan, of de schietspoel, zoals we hier zeggen.
schietspoel.
De schietspoel, ja. Dus de spoel die door Thomas Eensworth hier in Goor geïntroduceerd is.
Oh, dat heeft Thomas Eensworth gedaan.
Ja, en die andere weefgetouwen, dat zijn zoals ze vroeger thuis bij de mensen stonden. In de boerderij of in het kamertje naast het huis. En waar thuis op geweven werd.
En dus Thomas Eensworth, dat was de grondlegger.
Ja, die was de grondlegger
van textiel.
Van de weefgetouwen.
Nou ja, is hier die weefschool begonnen om de mensen te leren te weven met die snelspoel.
Oh,
want die spoel, daar konden ze dus 3 keer sneller mee weven dan op de oude manier.
Ja.
Want je had vroeger de smietspoel, dat is het spoeltje waar het garen op zit. En die moest je van de ene naar de andere kant gooien. En die moest je opvangen met je andere hand. En dan pas kon je aanslaan, zoals ze dat noemen. Dus de draad vastzetten, zeg maar.
Ja.
En dan moest je hem weer teruggooien.
Ja.
En met de schietspoel konden ze met behulp van een soort zweef... Ja, het is moeilijk voor de radio uit te leggen.
Ja, maar dat is ook zo.
Ik zou zeggen, mensen komen het museum, kun je kijken.
Echt waar.
Maar
echt waar,
met behulp van een soort zweepje kon je die spoel heen en weer gooien. En had je de andere hand vrij om aan te slaan. En waardoor kon je gewoon veel meer tempo maken.
Ja.
En dan kun je dus ook wat meer productie maken.
Ja, we hebben al wat gezien bij jou.
Ja.
De Goorse oudheidkamer daar.
Goorse museum, hè?
Museum, ja. Terrie Riet doet het weer verkeerd. Museum, in ieder geval. Dus we snappen het wel. En van vroeger kennen wij het ook wel een beetje, omdat we het vaker gezien hebben elders. Maar zeker de wat jongeren, die moeten het echt komen kijken. Het is werkelijk mooi om te zien.
Ja, je kan
een lap stof
ook hele mooie moderne stoffen opweven.
Ja. Een lap stof lijkt zo gewoon, maar het bestaat eigenlijk allemaal uit draadjes, toch? Hè? Die
de meeste stoffen wel, ja. Je hebt ook wel op een andere manier dat je stoffen kan maken. Maar de meeste stoffen worden gebreid met draad of geweven met draad. Ja.
Ja. En die draadjes, dat wordt door middel van die schietstoelen...
Schietspoel.
Gefabriceerd tot een lap. Waarbij, of zoiets, moet ik het af.
Je kan het vergelijken met het... niet iedereen heeft vroeger leren matjes vlechten op de kleuterschool.
Nee, precies.
Maar het is over een draad heen en onder een draad door. En weer over de volgende en weer onder de volgende door. Het is een soort vlechtwerk, maar dan recht.
Ja, kijk zo. Ja.
En doordat je het weefgetouw, je hebt je heel eenvoudig met 2 schachten, noemen we dat. Dan kun je alleen maar 1 op, 1 neer doen. En je hebt ook met meer schachten. En dan kun je op verschillende manieren de draden omhoog en op laag laten gaan. En dan kun je allerlei patroontjes maken. Maar dat is moeilijk uitleggen via de radio.
Hebben
jullie ook iets te doen met de stoombleekerij? Vroeger?
Qua weven niet, van de stoombleekerij. Daar kwamen alle stoffen geweven binnen. En die werden daar gebleekt.
Ja.
Later ook geverfd. Er werd kreuk vrijgemaakt of strijk vrijgemaakt. Of glanzend gemaakt. Of, nou ja, dus allerlei bewerkingen deden ze bij de stoombleekerij.
Vandaar de stoombleekerij.
Ja, dat ging vroeger met stoomkracht. En later werd dat dus elektrisch aangevoerd. Maar vroeger ging dat met kolen. En later werd dat met elektrische motoren aangedreven. Dus vandaar een stoomblekerij.
Ja, ik denk dat de naam zegt het al. Maar wij zeggen het maar gewoon zo. Maar je weet niet eens wat het is. Maar een stoomblekerij.
Ja, al die machines werden aangedreven met stoomkracht.
Ja.
Dus vandaar. En het bleken was het belangrijkste. Daar zijn ze eigenlijk mee begonnen. Later kwamen al die andere behandelingen erbij.
Waar leerden ze dat? Waar was de school bijvoorbeeld voor zo'n...
Je had in Enschede de textielschool. Daar gingen vooral de wevers van Janning gingen daarheen.
Dat ging heel. Kijk.
Maar ook daar leerde je ook wel wat chemische behandelingen
doen. Maar zozeer in Goor dan?
Leerden ze ter plekke in de fabriek?
Zo.
Kijk, vroeger het weven hebben ze geleerd. Vanaf 1833 is Thomas Eensworth hier gekomen en is die weefschool opgericht. Leerden ze dat weven met die snelspoel. Maar weven, daar hoef je niet voor naar school.
Waar was die school dan?
Die school die
waar
was
stond
waar
die,
nu,
laat ik zo zeggen.
Er was in een schuur achter waar nu de Bepsel is.
Ja.
Daar zat Van Delden, dat was een timmerman. En die had daar een schuur achter en Thomas Eensworth heeft die gehuurd. En heeft daar een aantal weefgetouwen ingezet.
Ach.
Die aangepast waren aan de nieuwe manier van weven. En die heeft daar op een gegeven moment iets van 100 weefgetouwen of zo gehad.
Zou die schuur er nog staan bij de Bepsel? Ik zit te denken.
Nee,
ik
geloof niet dat die schuur er nog staat. Maar er staat wel een, op de muur aan de zijkant bij de bep zit er wel een plaquette. Dat daar de weefschool heeft gezeten. Ja. En er zijn nog wat dependances geweest. Onder andere in Enter en in Holten. Ik geloof nog een paar meer. Maar die heeft maar 3 jaar bestaan, die school. Want het was niet zo moeilijk om te leren. Dus al snel waren mensen zo handig daarin. Konden ze gewoon die fabriek in die op een gegeven moment ontstaan is. En Thomas Eens vanzelf is naar Nijverdal gegaan. Mm. En heeft daar gewerkt. Maar is al vrij snel overleden. In 1841 al. Dus hij is ook niet zo oud geworden. Hij is van 46 jaar of zo. Oh. Maar hij is wel hier in Goor begraven.
Ja, Thomas Eensworts. Op de
oude begraafplaats aan de Laarstraat. Daar staat het grote grafmonument.
Ja.
En dat, daar staat iets van spreuk op van dank namens de bevolking van Overijssel. Iets dergelijks iets staat erop. Ik heb het zo even niet in mijn hoofd. Maar in ieder geval als dank dat hij, heeft toch de welvaart omhoog gekrikt hier. Ja, doordat mensen werk kregen in de veel verschillende textielfabrieken die zijn ontstaan.
Ik weet nog wel. De stoombleekerij, mijn vader heeft daar een poosje gewerkt. En dan kon je daar, omdat daar de connectie mee had, stoffen kopen, katoen kopen. Dan kon je zelf lakens...
Ja, er was een soort personeelswinkel wat ze later bij Philips ook hadden. Ja, lakens en ook, we hebben een prijslijst nog ergens in het museum. Ik geloof dat daar ook genaaide spullen wel op staan. Maar we hebben 1 foto en dan zie je een aantal dames met een boodschappentasje in de rij staan voordat de deur open zal gaan. En dan had je ook een kaart waarop geschreven werd wat je dan kocht. En dat, als werknemers kon je dat...
Ze zijn nu bezig met die stoomblekerij. Ik mag toch leiden, ook voor jullie museum, dat mochten ze dingetjes daar zien of zo, dat ze het bij jullie brengen.
Nou, het zijn alleen maar gebouwen nog. Vette spullen zijn er niet meer. Zijn daar geen spullen meer. We hebben in een paar vitrines wat spullen van de stoomblekerij. Bijvoorbeeld porseleinen geleiders die ergens in de fabriek hingen, waar dan de lappen stof overheen werden geleid het gloorbad naar het spoelbak of wat ook maar.
Oh.
En aan dat soort dingen hebben we wel. En ook van de katoendrukkerij die er later bij inkwam, hebben we ook wel spullen. Ja,
moet je nagaan. Daar zat ik één aan te denken hoor. Ik denk, ze zijn nu bezig met die stoomblekerij. Maar nee, dat is allemaal losse
spullen
al lang
zijn. Het zijn alleen maar gebouwen nog.
Ja, oké. Okay, ja. Okay.
Ja.
Daar hebben we dus over de stoomblekerij. Daar hebben jullie dus niks meer mee te doen nu?
Nee, op zich niet. Wel wordt de Stichting Historisch Goor, waar het museum dus onder valt, wordt wel gevraagd om mee na te denken over namen voor gebouwen en straten en zo die daar moeten komen.
Omdat jullie die in het archief hebben natuurlijk.
Nou ja, en wij weten met elkaar ook heel wat van de historie van het gebeuren. Van het dus gebeuren. Wat er allemaal gebeurde en allerlei termen en zo die gebruikt kunnen worden.
Dat moet wel een beetje historisch blijven, hè?
Ja. Net zoals je het Janning, de wijk, het Janning genoemd is. En daar het Weversplein zit en de weverij.
Ja, dat is ook zo. Muziek.
Ja, van Vivaldi. Miss Gloria. Thank you.
dit is prachtig, Nadine. Maar wat, Miss Gloria staat hier, ja, eigenlijk, deel 1? Of
ja,
wat
dit
is
een mis van Vivaldi. En het
wat
eerste
heb jij
stukje
zo een beetje daarmee?
Ja, ik heb altijd al van klassieke muziek gehouden. En ik heb ruim 30 jaar bij Onze Stem gezongen. En dat was altijd klassiek. En ja, dat is heerlijk.
Oké. Ja. En dan heb je ook dingen gedaan bij Onze Stem? Functies of whatever?
Ja, ook nog. Bibliothecaresse ben ik. Zo ben ik begonnen. En later in het bestuur gezeten. En ben ook nog een tijd voorzitter geweest. Ja.
Tuurlijk. Ze weten heel veel.
Ja, precies.
Ik denk in één keer waarom. En zo. Ja, wat leuk.
Ja.
Geweldig. Geweldig, geweldig. We zijn bij je geweest in het Goors Historisch Museum. Hè? In één keer zeg ik het goed. Maar we hebben daar ook een hele grote collectie knipmutsen en bijbehorende kleding gezien, Gerdien. Knipmutsen, en dat bedoel ik niet knipmutsen knippen, dat je die met haren knippen, wat ik dat dan deed, maar knipmutsen. Wat zijn nou knipmutsen, Gerdien?
Nou, knipmuts is een onderdeel van de streekdracht. En streekdracht, dat wil zeggen dat je allemaal kleding aan hebt die op elkaar lijkt eigenlijk. Je hebt allemaal eenzelfde soort muts. Je hebt allemaal eenzelfde soort rok, eenzelfde soort schort, eenzelfde soort jak aan.
Ja.
En nou is dat hier al heel lang niet meer gedragen hoor. Al tot ver voor de Tweede Wereldoorlog was dat hier weg. Maar een knipmuts is je hebt ze als in kanten knipmuts heb je. Dat is dus voor de zon en de feestdagen.
Ja.
Dan heb je
Zijn dus verschillend.
Ja.
Oh.
Er zit best wel heel veel verschil in. Je hebt ook rouwmutsen. Dus mensen die in de rouw zijn, die dragen.
Dan kun je zien aan de muts. Want
kun je aan
die
zien
de rouw.
Aan de muts, want daar zit geen kant aan. Dat zijn gewoon van een effen, soms iets doorzichtige witte stof gemaakt. Zitten wel ook plooien in. Ook voorlangs aan de voorkant bij het voorhoofd. En ook achter die strook naar achteren, die is ook geplooid. En de kantenmuts, die was dus voor de zon- en feestdagen. Maar daar was je wel heel zuinig op, want dit was een ingewikkeld ding om op te maken. En daar had je ook speciale dames voor die dat als beroep hadden. Die waren,
echt waar?
Die konden de mutsen wassen en weer opmaken. Want die mutsen moet je uit elkaar halen voordat je hem kunt wassen.
Nou ja.
Hoezo uit elkaar halen?
Het is een zeg maar een klein mutsje wat je op je hoofd hebt. Daarvoor langs zit een gesteven geplooide rand. En onderlangs, aan de achterkant, zit ook een gesteven geplooide rand.
Oh.
En,
gesteven met stijfsel,
met stijfsel.
Zeg maar.
En dan echt heel hard. Oh, dat je er tegenaan tikt, dat je dit kan horen.
Soms zie je het wel eens op televisie. Hè? Dan denk ik, jee, wat heb je op de hoofd?
Ja, en alle de folkloristische dansgroepen hier in de omgeving hebben ook vaak of een knipmuts op of een visitemuts.
Ja.
Dat is een muts met niet met een lange strook aan de achterkant, maar met een soort toef vaak van geplooid kant aan de achterkant. Maar dat was ingewikkeld werk. En zo'n muts was ook duur, want er zat vaak heel dure kant aan.
Zo,
en zeker als het met de hand geklost was, dan, dan kostte dat wel een paar
cent. Je vertelt me toch dingen nu, je moet het gewoon zien, hè?
Ja, het is gewoon heel lastig om uit te leggen. Maar als iemand een beetje denkt aan een folkloristische dansgroep en die dames die met die witte mutsen oplopen, dan kunnen ze zich een beetje voorstellen hoe zo'n ding eruit ziet.
Ja.
Maar je moet hem dus echt helemaal uit elkaar halen. En dan moet je hem wassen en dan stijven en weer helemaal opnieuw in elkaar zetten.
En die kleding heb je erin allemaal bij, heb ik
gezien?
En dan
heb je kleding, hoor. Een aantal onderrokken.
Ja.
En natuurlijk van die prachtige witte onderbroeken met pijpen.
Ja.
Zonder kruis of met een klep voor en een klep achter.
We hebben het gezien.
Ja,
nou,
we hebben wat dat betreft we hebben drie kabinetten ook boven staan. En daar zitten de meest prachtige stukjes ondergoed zitten daarin.
Bepaalde manier opgerolde doeken zag ik daar.
Ja, dat is de voorraad linnen die als een meisje ging trouwen, dan werd er dus een uitzet moest komen. En daarvoor werd ook linnen verzameld. En er werden lakens gemaakt en slopen en hemden. Ja,
prachtig om te zien hoor.
En daarnaast was het dus de bedoeling dat je een flinke voorraad linnen nog daarnaast had, zodat je in de loop van de jaren, zolang je leefde, daardoor uitputten kon om lakens bij te maken of hemden erbij te maken of wat ook maar. En het mooiste was natuurlijk als je het kabinet zo vol had, dat dat gewoon ook zo mooi intact bleef. Want de rollen werden ook zo gerold dat dat er heel mooi uitziet. Het was ook een puur pronkstuk.
Ja, echt heel apart.
Heeft ik dat denk, ook met de streek van... Van een bepaalde streek?
Ja.
Van Noord, Zuid? Of...
Nou, hier in deze streken en ook een gedeelte van Salland weet ik wel. En een stukje van Gelderland ook wel. Of de Achterhoek. Worden ze dus op bepaalde manier gerold van buiten naar binnen gerold. Waardoor je er ook allerlei patronen in krijgt.
Zien, ja.
Maar ik heb ook wel eens ergens gezien. Ik meen dat in Drenthe was, maar dat weet ik niet zeker. Dan worden ze gewoon vanaf begin tot eind gewoon opgerold. Dus had je alleen maar een rol.
Het leken net vlinders in het midden, dat je denkt,
ja,
hoe is
vlinder of een hart met twee rozen, aan elke kant een roos.
Ja.
En dat rollen doen ze in Markelo heel mooi nog. En de rollen die bij ons in de kabinetten liggen, zijn ook in Markelo gerold.
Oh, echt waar?
Ja, en dat doen ze dat in de zomervakantie, geven ze daar ook altijd demonstraties op donderdagmiddag.
Ja,
het is
gewoon...
In zoveel weken is er dan een demonstratie dokerrollen. Ja, dat is echt heel mooi om te zien ook.
Dokerrollen.
Ja, natuurlijk. Maar dan moet je echt pik in de mouwen hebben, zeggen we wel eens. Ja.
Wat moet je dan?
Pik in de mouwen hebben. Moet je dus
beetje
heel sterke handen hebben. Want je moet dat heel strak oprollen en allebei ook op dezelfde manier en even sterk. Zodat je
naar elkaar toe rollen.
Naar elkaar toe. Zodat je op precies hetzelfde moment een plooi erin krijgt, waardoor je dus die figuren krijgt. Dus dat is wel even een
Dingetje.
Een kunst. Ja, dan
mag je wel een hele goede vriendin hebben die zegt, ik kan het ook wel doen.
Dat kunnen wij dus niet, maar mutsen opmaken, dat heb ik wel geleerd.
Ja.
Dat kan ik dus wel. Daar heb ik een cursus voor gedaan een aantal jaren. En dat is
echt waar?
Heel leuk om te doen ook. Maar het is wel een aardig klusje.
Zijn er ook verschillende soorten mutsen dan voor elke streek?
Ja, heel veel verschillende mutsen. Het grootste verschil bijvoorbeeld met, als je in Brabant ziet, hebben ze poffers. Nou, die zijn nog veel en veel groter en veel ingewikkelder.
Poffers?
Maar poffers noemen ze die. Ja, en je hebt in Volendam, ken je wel, die mutsen met die punten aan
dat
de zijkanten.
Ja.
Maar Groningen, Drenthe, op de Veluwe bijvoorbeeld hebben ze mutsen die lijken heel erg op onze knipmutsen. Maar die hebben een slappe achterstrook, die is veel langer. Die wordt niet gesteven, want dan als je zo'n hele lange stijf op je rug hebt, dan kan je niet bewegen.
Het is zo bijzonder om te zien. Ja. Echt, we zijn er geweest. Nou, we wouden maar even met haar spreken. Hè?
Ja,
ik geloof dat we heel veel van de tijd afgenomen hebben.
Dat lukt nog eens best, want als ik begin, hou ik ook niet meer op.
Het is echt heel mooi. En we hebben dat, wat we ook gezien hebben, is dat hele grote plaketten. Of maquette, moet ik zeggen.
Maquette
over Goorheden gediend. Oh, ja, hoe kom je daar toch aan?
Nou, die is door een groep vrijwilligers die een beetje kundig waren, of zeer kundig waren in de modelbouw. Die hebben ze gemaakt. Ja, al. Ik weet niet, volgens mij heeft hij ook nog bij de Malberg gestaan. Of bij Hoek, dat weet ik niet. Maar hij is niet gemaakt voor dit gebouw. Maar er is een kaart van ene Jacob van Deventer. Die was ten tijde van de 80-jarige oorlog, heeft hij in opdracht van Philips van Spanje, heeft hij van een aantal strategische punten in Nederland landkaarten moeten maken.
Waar?
En ook van een aantal plaatsen. En Goor was een strategisch punt, want dat lag op de route van Deventer richting Duitsland.
Ja. Oh, kijk.
En dus van Goor is dus een kaart. En die kaart hebben ze als basis genomen voor die maquette.
Show.
En hebben ze allemaal huisjes weggemaakt.
Super, je hebt ons gedemonstreerd. Een bepaald knopje drukken en daar is dus de hervormde kerk. Een ander knopje en daar was het geweldig. Want heel veel dingen die bestaan helemaal niet.
Nee, de enige twee gebouwen die er nu nog zijn, die er opgezet zijn, dat is Hekeren en de hervormde kerk.
Ja, want dat hebben
alle
we toen
andere
gezien.
Gebouwen, maar de grote straat, wat toen de Bandijk was, werd genoemd, is er nog. En de Reggen is ook nog herkenbaar, maar de gebouwen verder niet.
Super.
Dat muziekje van Carl Jenkins.
Is goed, gaan we dat luisteren.
Thank you.
kijk, dit is ook heel erg mooi. Nou, Gerdien, even zo onder het rode lampje, of de, onder de muziek, vertelde je me toch iets over Kerkstraat 66. Was dat nou?
Ja, toen wij bezig waren om voor de schietspoel de hele textielindustriegeschiedenis te onderzoeken en bij elkaar op papier te zetten. Toen kwamen we de katoenspinnerij tegen van Hendrikus van Eerden. En die heeft op Kerkstraat nummer 66 gezeten.
Wat is dit nou?
En ja, ja, daar schreef mijn maatje Gerrit Quadron, die het verhaal op papier gezet heeft, schreef daarbij waar later de kapsalon van Riet van den Burg gevestigd was.
Ja, historisch.
Dus ik denk, dat moet je toch even
historisch
vertellen.
Historisch,
dus blijkbaar niet.
Dat heb je nooit geweten, hè?
Nee, joh.
Nee. In 1825 heeft hij dat, stond in het kadaster, stond dat zo beschreven. En maar in 1848 was er al plaats sprake van een boedelscheiding. Dus het heeft,
kijk,
maar heel lang bestaan, heel niet lang bestaan. Is ook heel weinig over bekend. Maar dit wisten
nou,
we.
Wat grappig. 1948.
Ja. 1848.
1848. Nu! Dat was helemaal niks, joh. Nee. Maar wat leuk eigenlijk. Ja, zo kom je dan toch in de geschiedenisboeken voor.
Ja.
Ja.
Misschien even te binnen. Maar wat prachtig. Maar al dat historische gebeuren, Gerdien. Wat bijzonder dat jij eigenlijk dan ook met jou, met allerlei, hoe noem ik dat nou? Lessen die je dan gaf vroeger, waar je mee begonnen bent. Met het naaien, het borduren misschien wel, het dat was jouw beginwijze, toch? Of begin...
Ja, ik was lerares naaldvakken.
Ja,
het was dus echt de naaitechnieken.
Denk,
hè? Dus kleding en, ja, en linnengoed maken en zo. Dat
ben je
gedaan.
Helemaal op je plek wat dat betreft, joh.
Ja, dat is ook. En later heb ik dus verkooppraktijk gedaan. Dus dan leer je dus ook je praatje houden. Dus dat past inderdaad wel heel
hartstikke
goed bij mij,
op je plek.
Leuk.
Ja, leuk hoor.
Ja, ja, borduren heb ik niet veel gedaan, moet ik zeggen, met de kinderen. Want dat was dan weer stofversieren, heette
ja,
dat toen.
Stofversieren,
ja, zo heet het. Dat, ja.
Dat is, ja, dat is
was
zo.
Vroeger was
stoppen.
Dat,
stoppen heb ik wel geleerd.
Ja, dat waren de nuttige handwerken.
Oh, kijk,
dat was vroeger. Dat was mijn oma, die was schooljuffrouw, die deed nuttige handwerken met de kinderen.
Dat valt onder nuttige handwerken.
Ja. En dan had je later de fraaie handwerken. Nou, als je wat ouder was, dan leerde je dus mooi de boel versieren en dan leerde je mooi borduren.
Maar merklappen en dat soort dingen.
Ja, merklappen ook. Wat je als 9 of 10-jarige op de school leerde. Dat was wel lettertjes en cijfertjes borduren. Met van die wat rode garen op zo'n lapje stramien. Een schoollapje wordt dat ook wel genoemd. Want je moest dus al je linnengoed en zo moest je leren merken.
Ja.
Want als dat gewassen werd en het werd bijvoorbeeld op de bleek gelegd, in de dobbersbleef of op de stadsbleek, moest je wel je eigen linnengoed kunnen terugvinden. Dus er kwamen de initialen van jou en je man op te staan. Maar dat moest je als leerde je als kind al borduren.
Dat werd op de bleek gelegd? Wat doe je voor?
Ja,
de bleek. De bleek.
Als je witte was gedaan hebt, dan moest dat wel natuurlijk mooi wit blijven. En door het op het gras uit te spreiden of over de Meidoornhaag en het dan in de zon en af en toe weer een beetje nat te maken, dan hielp de zon om dat spul op te bleken.
Nah.
En had je dus verschillende plekken, had je een stadsbleek. In Diepenheim bijvoorbeeld heb je nog een bleek. Even denken, als je de grote straat moet je op een gegeven moment rechtsaf, ga je richting de Pol.
Ja.
Niet die rechte weg, maar die met die bocht loopt. En
ja,
volgens mij is daar aan de rechterkant, heb je daar ook nog een, daar staan ook een beeldje waar dames gebogen over het wasgoed staan. Daar werd ook gebleekt.
De bleek. Ik zit ook te denken, als je richting Markelo gaat, van Gore, dan maak je ergens links. Had je dan niet de bleek van Jannink?
Nee, dat waren de droogvelden van Jannink. Want bij Jannink maakten ze visnetten. En die werden behandeld, ze werden getaand. Waren ze ook zwart van, geolied en getaand, om ze beter bestand te maken tegen het zeewater. En die werden dan gedroogd op de Heerkeberg. Ze hadden bij de fabriek zelf ook droogruimte. Maar op de Heerkeberg waren ook droogvelden. Ja,
ja.
Maar dat heeft niks met bleken te maken.
Oh, okay. Nee. Ergens daar op de Heerkeberg hebben we ook een poos gewoond.
Ja.
Dus, en dan hoor je de verhalen van de buren enzovoorts.
Ja.
Dat zijn de bleekvelden, ik denk.
Nee,
droogvelden. Dus ik zeg het weer verkeerd.
Ja,
maar ik bedoel maar,
van Jannink.
Door elkaar.
Ja, dat klopt.
Van de Jannink, van de fabriek van de Jannink,
ja,
toch?
Ja, daar weefden ze stoffen, maar ze maakten ook netten, visnetten, haringnetten.
Ja, het zijn wel dingen, je moet het echt gaan zien hoor, daar... op de Goorse.
Maar de meesten zullen dit ook
museum.
Niet weten. Ja.
Ja. Zeg je?
De meesten zullen zal dit ook niet geweten hebben.
Nee, de meesten weten dit ook helemaal niet. Daarom is het ook zo prachtig om te horen.
Ja, de oud-Goornaren die kennen natuurlijk dat soort verhalen allemaal wel.
Ja.
Maar wat wij allemaal in het museum hebben, sommigen weten zelfs niet eens dat het museum er is in het station.
Ja.
En dan verbaas ik me wel eens over, want vroeger stond het er ook niet met hele grote letters op. Tegenwoordig wel. We hebben ook zo'n banier aan de gevel. En we hebben, als we open zijn, grote zo'n beachvlag met open erop staan buiten. Om mensen maar wakker te schudden. En als ze uit de trein stappen, dan zien ze tegenwoordig ook dat het er een station is.
Ja, maar mensen
stuiven
zo door het Goor het centrum in. Joh. Kijken ze wel eens wat hier allemaal is. Ik zie er wel eens vaak fietsen bij jullie voorstaan.
Ja.
Mensen die langskomen om te fietsen.
We krijgen heel veel bezoekers van de hotels bijvoorbeeld hier in de omgeving.
Ja.
Daar brengen we ook altijd folders heen.
Ja.
En sommigen mogen we ook een stukje teksten aanleveren, wat ze in een boekje zetten voor de toeristen. Dat is ook heel fijn. En daar krijgen we het zo van, vanaf april, mei tot en met september, oktober krijgen we daar toch heel vaak bezoekers van.
Mm-hmm.
Maar de Goornaren zelf, die zie je niet zo heel veel.
Bijzonder toch
wel
eigenlijk,
met de laatste tentoonstelling over de jaren 60 zijn wel heel veel Goornaren geweest. Dat heeft ze blijkbaar toch wel heel erg aangetrokken.
Dit is toch ook prachtig voor een schoollokaal? De zesde klasses of zoiets dergelijks. Of vervolg. Dat je daar eens een keer... Kan dat überhaupt?
Ja,
dan heb je toch,
tuurlijk kan dat.
Hoeveel personen kun je hebben, Gerdien?
Nou, voor een groep is nou 20, 30 hooguit. Maar dan splitsen we ze meestal in tweeën. Een groepje beneden en een groepje boven. En dat je dan halverwege wisselt. Want 30 personen bij elkaar.
Een
klas vol. Hoeveel kinderen
zitten
in een klas tegenwoordig? 25 tot zoiets. Misschien nog wel meer.
Ja.
Dat is te veel voor in één ruimte. Dan wordt het te druk en te onrustig.
Mm.
Kinderen hebben helaas ook een vrij korte spanningsboog. Dus je moet het sowieso ook vrij kort houden, maar dan wisselen we om. Maar dat doen we ook met volwassenen, met grotere groepen. Die doen we ook in tweeën.
Dan
dat
is eigenlijk het beste
handig.
Dan moet je
dan ook een afspraak maken.
Ja, dan moet je wel een afspraak maken.
Ja.
En dat kan ook buiten de normale openingstijden.
Ja.
Dat maakt dan niet uit.
Want
dan,
eigenlijk
dat is valt te regelen.
Eigenlijk zou we moeten zeggen, GHM hoort, zegt het voort, hè? Want je kunt dan een mail sturen naar goorsmuseum@kpnmail.nl. Zeg ik dat goed?
Ja, dat is goed.
Ja,
klopt.
Ja, check me even. Want,
ja.
Of wel op dinsdag of woensdagmiddag tussen 14:30 en 16:30 naar het museum. 0547-263519.
Ja, dat is nog tot en met maart. Maar in april gaan we dus weer gewoon open, zoals we altijd open zijn.
Elke dag?
Niet elke dag.
Elke
dinsdags
dag.
En donderdags, 's morgens van 9:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 16:30.
Mm-hmm.
En 's woensdags en vrijdagsmiddags ook van 14:30 tot 16:30.
Mm.
En voor groepen, dat kan ook op afspraak op een ander moment, dat maakt niet uit.
Eigenlijk gewoon het beste eigenlijk als je met een beetje groep komt, bel even.
Ja, zou ik doen.
Ja, zou ik toch gewoon doen.
Ja.
En ik heb begrepen dat de expositie loopt van april tot en met december 2024. Of zeg ik nou wat verkeerd?
Nee, dat is helemaal goed.
Okay.
We hebben ook wel eens gedaan dat we meerdere exposities in een jaar hadden, maar het is echt een gigantische klus om spullen te verzamelen en in te richten. En we hebben nu deze eerste 3 maanden van dit jaar ook gebruikt om wat klussen te klaren. Er is een muur helemaal mooi opgeknapt. We hebben een nieuwe plafondverlichting gekregen, energiezuinige plafondverlichting.
Kijk.
En we hebben nu de vitrines ingericht met allemaal dingen uit het depot. En er zijn altijd Goornaren die spullen komen brengen. Maar het is natuurlijk ook wel heel leuk als je ze dan eens te zien krijgt wat er met hun spullen gebeurt.
Ja,
dus we hebben
precies
allemaal vitrines liggen met themaatjes. We hebben een thema wegen, iets met koffie en thee, met kruiken en stoven. Eentje
de beddenpan heb ik gezien.
Ja, die beddenpan hangt bij de stoven en de kruiken. En boven hebben we een kleermaker. We hebben natuurlijk de textielindustrie. Dat blijft eigenlijk altijd wel erin zitten. Thomas Ainsworth zit er natuurlijk in. We hebben een met herenondergoed, damesondergoed. We hebben over een paar herenmodezaken, dus van Beumer van vroeger uit en van Groothuis hebben we allerlei spullen.
Ja.
Dus, nou, en dan de kabinetten natuurlijk die opengezet kunnen worden.
Schitterend hoor, echt waar.
De weefgetouwen, die worden, daar worden op geweven door de dames van de weefkring. We hebben een heel actieve weefkring in Goor, met ook van mensen van buiten Goor wel. En die komen één keer in de maand, in ieder geval vrijdagmiddag komen die weven.
Eigenlijk als mensen uit Goor vooral zeggen, ik ben er nog nooit binnenwes, schande. Dan wordt een keer tiet.
Ja, eigenlijk wel.
Eigenlijk wel toch. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Als je er eenmaal binnen bent geweest, dan word je enthousiast. En dan denk je, jeetje, dan moet die ook zien. Of dat moet die ook zien.
Ja, je hoort nog wel eens van, ja, ik ben er toen naartoe geweest. Ik heb het wel eens gezien. Maar we wisselen heel veel.
Ja,
zeker één keer dit jaar. En soms dus vaker de inrichting van de vitrines en wat er verder aan de muur hangt en wat ook maar. Dus en soms thema tentoonstellingen. Dus dan heb ik zoiets van, kom gewoon een keer extra.
Ja, absoluut, absoluut. Want nogmaals, kom als Goorse vereniging bijvoorbeeld en meld jouw club aan als exposant. Ik zou nu weten waarom niet, Gerdien.
Ja, toch? Want het is eventjes on hold gezet, zoals dat tegenwoordig zo mooi zeggen.
Ja.
Maar het komt er zeker een keer van. Dus,
helemaal goed. Ja. Gerdien, het is echt heel erg fijn jou hier als gast te hebben. Wij moeten helaas sluiten, zegt Geert Wolf, onze technicus. Dus dat gaan we ook doen. Erg bedankt voor alles en ik hoop echt dat je dit jaar zegt, we zijn zo druk met mensen geweest.
Heel veel succes.
Ja, heel erg veel succes.
Ja, dat zou heel mooi zijn, dankjewel.
Ja, een laatste lied wat we gaan horen is met de jarenzeiten van Kom Heldekens, Jozef Haydn. Zeg het even overnieuw. Ik zeg het niet goed.
De jarensite van Jozef Haydn en het lied Kom Holder Lens. Dus
kijk!
Dat de lente moet komen.
Ja. Oh, kijk. Dat
vandaar.
Luister maar.
U luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.